En eigenlijk is dit dezelfde lezing die we alweer hebben vanaf het begin. En we bij ons hebben de Torah wel.
Pardon. Ik denk dat ik het. Ja, oké. Hebben we de Torah al helemaal teruggerold naar Genesis. Heel vreselijk. En ja, we zijn natuurlijk ook begonnen met Genesis, net zoals jullie hier. En dat is mooi, in alle Messiaanse gemeenten zie je dat dat gelijk, ongeveer gelijkvormig gebeurt. Bereshit, Noach, Lech Lecha, Vayera, Chaye Sara en vandaag Toledot. Ja, ik moest bij dit gedeelte toch een beetje denken aan deze vraag. Als de Zoon des Mensen komt, zal hij dan geloof vinden op aarde? Even zo'n achtergrondtekst. Als ik om mij heen zie en de wereld zie, dan is dat toch een belangrijke vraag. En je zult vast ontdekken wat dat te maken heeft met Toledot. Ja, er was zo'n man, Heinrich Heine. Hij was Joods van oorsprong. En hij schreef in het Duits: er sind in Duitsland die theologen die dem lieben Gott ein Ende machen. Het zijn in Duitsland de theologen die een einde maken aan de goede Heer. En als je dan kijkt in de historie, dan zie je dat dat ook eigenlijk een beetje gebeurt. We zien nou Friedrich Nietzsche, die zegt: God is dood, God is dood. En dan zien we hier in Nederland een zekere, hoe heet de man ook weer, Kuipers, en die zegt: God is echt dood. Het enige dat is overgebleven is onbestemd verlangen naar hem. En ja, wat zie je dan? Dan zie je dat op de theologische opleidingen hier en daar gewoon twijfel geleerd wordt. En dat gaat natuurlijk effect hebben. In feite is het de promotie van de twijfel. En dat is toch wel heel ernstig, dat theologen de promotie van de twijfel aan meewerken. En wat zien we dan ook? Te koop. In Bakkeveen, dat is natuurlijk een kerkje, dat is inmiddels een woonhuis geworden. En zo zien we overal de kerken leeglopen en wat zien we vaak? Wat oudere mensen. Ik denk dat hier toch wel wat jonge mensen bij zouden mogen. Dat zou ook heel fijn zijn. Maar je ziet toch dat die oudere mensen vaak toch wat meer die link hebben met het woord. Ook van huis uit. En dan zie je op een gegeven moment al die jonge mensen geleidelijk aan wegstromen. Dat is toch echt heel jammer. En hoe komt dat? Dat komt gewoon door alle dingen die we leren die niet meer kloppen. Pardon, even terug. Even te snel. De Bijbel zegt, Jacobus, ik vind dat een fantastische schrijver uit de Bijbel, die zegt: wie twijfelt gelijkt op een golf der zee die door de wind aangedreven en opgejaagd wordt. Nou, dat is wel duidelijk. Als je twijfelt, dan weet je niet meer waar je staat. Dan weet je niet meer waar je heen moet. Je weet eigenlijk ook niet waar je vandaan komt. Je hangt ergens in het luchtledige. Wat heeft dit allemaal voor zin? En daar zien we dan de gevolgen van. Ja, en in de Bijbel gaat het om trouw, om vertrouwen. Zie opgeblazen niet recht, is zijn ziel in hem, maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Het woordje emuna. Heel mooi woord, wat op trouw duidt. Hè? Trouw zijn en vertrouwen hebben, die hebben met elkaar te maken, die twee. Ja, emuna is dus trouw, is zekerheid, stevigheid, standvastigheid. En u kunt er vast nog andere bijbelgedeelten bij bedenken die dat ondersteunen. Het gaat om een zekerheid die je hebt. Dat wordt ook in de Bijbel gezegd. En ons geloof is een zekerheid. Nou, dan hebben we hier zo'n meneer die zegt: de Hebreeuwse Bijbel is geschreven door een elite van geletterde vaklui. Ze legden de mondelinge overleveringen vast. En daar zit alweer het gemene iets in, mondelinge overlevering, vast in de tempel van Jeruzalem. Net de universiteit, zegt Karel van de Toren. Wie schrijft, blijft. Nou, dat komen we natuurlijk heel vaak tegen bij wetenschappers. Iets wat je niet zeker weet, als zekerheid poneren. Want hoe weet hij dit? Was hij erbij of zo? Wij waren er niet bij, niemand was erbij. Dus hij doet een stelling die hij niet kan onderbouwen. Geen wetenschapper was erbij, deze mondelinge overlevering. Het is niet meer dan een aanname. Ook van deze knappe man. Het is niet meer dan een aanname, maar die aanname die veroorzaakt de twijfel bij anderen. Ja, en nou gaan we al wat dichter naar onze Toledot toe. En dan zien we al dat in 2 Koningen 22 vers 8, dan zien we dat eigenlijk Israël ook afgedwaald is. Dat krijg je als je geen basis meer hebt. Als je de basis, je fundament kwijtraakt, ja, dan ga je slingen en dan ga je alle kanten uit. En wat zien we hier? En de hoge priester Gilkia zeide tot de schrijver Safan: ik heb het wetboek gevonden. Hé, waar is dat kwijt dan? We hadden de Torah niet meer. Die was weg. De Sefer HaTorah staat er, Matzati. in het huis des Heer. Hij heeft het teruggevonden. Dat is dus, hij zegt dat hier als een soort van wonder. Van kijk eens even, ik heb de Tora gevonden. Dat betekent dat ze hem kwijt waren. Hier nog één. Zodra de koning de woorden van het wetboek gehoord had, scheurde hij zijn klederen. Ze waren Tora kwijt en ze vonden het terug. En die man die is op een of andere manier toch zo blij dat hij zijn kleren scheurt. Misschien ook wel het berouw. Zou het toch kunnen. Dan, toen zij het geld dat in het huis des Heeren gebracht was tevoorschijn haalden, vond de priester Gilkia het boek van de wet des Heeren, gegeven door Mozes. Een herhaling van het vorige eigenlijk. En hier, ook deelde de schrijver Safan de koning mede, de priester Gilkia heeft mij een boek gegeven. En Safan las de koning daaruit voor. Zodra de koning de woorden der wet hoorde, scheurde hij zijn klederen. Die vree HaTorah, de woorden van de wet, de woorden van Torah. Dus je ziet het volk Israël was dat allemaal eigenlijk kwijt uit het oog verloren. En dan ga je het luchtlederen hangen. Dan weet je niet meer waar je vandaan komt, dan weet je niet meer waar je naartoe moet. Ja, dan hoor je tot die volkeren waarvan iedereen maar in een cirkeltje draait. En eigenlijk was dit een leermoment voor Israël. Voor de Joden. Torah werd vanaf dat moment zeer zorgvuldig behandeld. En dankzij deze les, zeg maar, van Israël, hebben wij onze Bijbel nu. Een hele oude les die we steeds weer moeten leren op een of andere manier. Nou, en dan zijn we beland bij ons gedeelte. Dit is de geschiedenis van Yitzhak, van Isaac, de zoon van Abraham. En Abraham verwekte Yitzhak. Daar begint het mee. En ik geloof dat ik hier ook mee een puntje kan zetten. Nou, het woordje, ik zal het zo even duidelijk. Daar zien we Tovdot staan. Hè? Dat woordje hier, wat u hier ziet staan. To, taf. En de waf, de lamet, de rees en nog een keer de taf. Tovdot, daar gaat het vanmorgen over. En ik wil eigenlijk alleen eens bij dat woord stilstaan. We hebben al genoeg aan vanmorgen. Ja, Elen Tovdot, dat heb ik gehoord. Door en verder. Elen Tovdot. Nou, Tovdot, dat is het enkelvoud, is geslacht. Of generatie, of stamboom, of wordingsgeschiedenis. Niet onbelangrijk geschiedenis. Als je geschiedenis vergeet, wat vergeet je dan? Dan vergeet je je oorsprong. Dan vergeet je waar je vandaan komt. Dan vergeet je dat je op de schouders van je voorouders staat. Dan denk je dat jij in het centrum staat. Nee, je bent gewoon het vervolg van datgene wat voor je ligt. En, er komen ook na je, er is ook een toekomst. Dus je zit in een lijn. En dat komt van Yalat, dat betekent kind, ja, ter wereld brengen, baren, verwekken. En daar is het woord kind ook van afgeleid. En dus het heeft te maken met die lijn van geboorte, hè, waar God in het begin mee begint, met Adam, dat hij zegt van dat ze zeg maar vruchtbaar moeten zijn en kinderen moeten krijgen en deze aarde moeten vervullen. Nou, daar heeft dit alles mee te maken, met die enorme lijn die ze door de historie heen loopt. En u zit allemaal in die lijn. U hebt allemaal misschien weer een beetje een afwijkende lijn. En hier en daar komen onze lijnen bij elkaar. Dat is eigenlijk wel heel bijzonder. En als we dan kijken naar het woordje toledot, dan zien we dat het heel verschillend vertaald wordt. Afstammelingen, geboorten, geslachten, geschiedenis, nakomelingen, geslacht, generaties, geslachtsregisters, genealogieën, kronieken, documenten, ontstaansgeschiedenis. Eigenlijk, als je dat zo een beetje bij elkaar, door elkaar heen klust, dan vind je, het gaat om belangrijke gegevens. Dingen die vastgelegd worden. He, iemand die zijn stamboom gaat uitzoeken, die weet dat overal iets te vinden is. Overal zijn dingen vastgelegd. Waarom? Is dat belangrijk dan? Ja, dat is belangrijk. En eigenlijk is dat woord toledot voor mij een van de sleutels die van belang zijn. Toledot komt 37 maal voor in Tenach, 13 maal in Genesis, dus eigenlijk vrij veel in Genesis. En het woord geslacht, dat betekent door, dat is een ander woord. Toledot kan je daar ook mee vertalen, maar door is het eigenlijk het andere woord wat veel meer gebruikt wordt, 132 maal in Tenach. Dus dat woordje toledot is wel iets bijzonders mee aan de hand. Daar komt. Zelfs onze brief, Galatia, het Nieuw Testament, zoals veel mensen dat noemen, die begint zo. Zes sefer toldot ha-Mashiach Yeshua. Dan heb ik het even in het Hebreeuws gezegd. En daar staat boek van de oorsprong van Jezus Christus. He, daar wordt dus eigenlijk, als je het in het Hebreeuws zou zetten, daar wordt ook dat woordje toldot gebruikt. Dus ook dat geslachtsregister van Yeshua, dat is een toldot. Waarom was het belangrijk? Daar staat bewijs in. Door dat geslachtsregister te benoemen, was het waarheid en hoefde je er niet aan te twijfelen. Nou, ik heb lang geleden een boekje gekocht van P.A. Wieseman, die kent het boekje. Ik zie dat iemand het kent. En dat gaat over de ontstaansgeschiedenis van Genesis. Die Wieseman, die leefde zo rond 1930, dus in onze crisistijd. En die was een amateur geoloog. En hij deed opgravingen in Babylonië, daar werkte hij mee. En daar vonden ze allemaal kleitabletten. Allemaal kleitabletten met spijkerschrift. En één zin die heel veel voorkwam, was de afsluitende zin van al die kleine kleitabletjes, zeg maar. Daar stond dan steeds, dit zijn de nakomelingen van, dit is de geschiedenis van. Nou, zet dat in het Hebreeuws, wat heb je dan? Tolle dat. Dus al die kleitabletjes, die hadden dus de gewoonte om altijd af te sluiten met zo'n soort zinnetje. Nou, belangrijke transacties, die werden al heel vroeg voor het nageslacht vastgelegd in steen. Dat was natuurlijk helemaal geweldig, denk aan Torah, of de tien woorden. Alles in klei, dat was wat makkelijker. En als je dat dan droogde, was het hard, en als je het bakte, was het ook heel goed. Daar kon je het bewaren, en dan wist je nageslacht wat jij daar vastgelegd had. Dat was veel steviger eigenlijk dan iets op papier. Want ja, dat papier dat wordt nat en dat gaat schimmelen en dat wordt weg. Maar die kleitabletten niet. Ja, en dan zien we dat de Bijbel die leert ons dat Mozes een schrijver was. Hij was een sofeer. Hij schreef. En dan zeggen veel mensen, Mozes, want ze noemen Torah ook de vijf boeken van Mozes. Hè? Mozes heeft het opgeschreven. Maar deed hij dat nou zomaar uit zijn hoofd? Kwam dat zo plotseling vanuit de hemel in zijn gedachten en schreef hij dat op? Of had hij een soort van printapparaat die en dat schreef hij Torah? Zou het zo gegaan zijn? Nee, natuurlijk niet. Ik heb eens even voor je op een rij gezet een lijstje van de oudvaders tot aan Abraham toe. We beginnen natuurlijk met Adam. Het eerste lijstje, de eerste kolom, dat is wanneer die vader werd, want dat staat gewoon in de Bijbel. De tweede kolom, dat is hoe lang die daarna nog leefde. En de derde kolom, heb ik die twee opgeteld. En de vierde kolom, daar ga ik als het ware verder met, waar komen we dan uit? En dan zie je dat je bij Abraham ongeveer in het jaar 2000 uitkomt. Na de schepping. Laten we het even grof houden. 2000 na Christus leefde Abraham, 1000, nee voor Christus bedoel ik, 2000 voor Christus leefde Abraham, 1000 voor Christus leefde ongeveer David, en in het jaar 0 hebben we Yeshua. Even voor de grote lijn, dat klopt natuurlijk niet precies, maar als we het even grof bekijken. En dan zien we dat hij daar uitkomt. Hier zien we ook nog eens even duidelijk, en dat maakt ook duidelijk wanneer die mensen nou leefden, want je ziet ook bijvoorbeeld, dat ten tijde van Abraham, die levende toen nog, Heber, nou dit zat ook heel erg wijdje laag, Arpachshad was, die leefde ook nog voor Hempel, en Shem die leefde ook nog. Dus door dit op een rijtje te zetten, zie je welke mensen ongeveer ook samenleven. En dan hebben we hier dus Noach, dan de vloed en daar ontstond dat. Al die mensen voor Noach waren al overleden, dus die hebben die vloed niet meegemaakt. Want wie zijn deze mensen? Dat zijn eigenlijk zou je zeggen de hoofden van hun familie. Wie had het voor het zeggen in die tijd? Dat was Kenan. In die tijd hij. Het waren eigenlijk koningen van hun familie. En wie brachten de offers? Dat deden zij ook. Ze waren dus priesters en koning van hun familie. Zo ging dat toen. Dus we zien hier een lijst van priesters en koningen. Dat begon met Adam. Je zou zelfs kunnen zeggen, Adam woonde al in de tempel. Want de hof van Eden was zijn tempel. En daar had hij opdrachten, priesterlijke opdrachten in. In ieder geval, nou gaat het er natuurlijk om. Hoe ging dat verder? Ik heb het hier nog even op een andere manier, was makkelijk. Kun je het ook even zien. Daar is ongeveer het jaar 2000. En je ziet dat er een aantal bovenuit springen. 2000 na de schepping. Want wat wordt ons altijd geleerd? Er wordt ons geleerd van die eerste boeken uit de Bijbel, die werden door overlevering werden die aan ons doorgegeven. Zo heb ik het op school geleerd. Dus, Handelingen, overlevering. Doe dat maar in een rijtje en uiteindelijk blijft er haast niets van over van wat de eerste vertelde. Dus het is onbetrouwbaar. Wat leren die dominees en die theologen ons dus? Mondelingen overlevering is onbetrouwbaar, dus de Bijbel is onbetrouwbaar. Alweer zo'n twijfelzaaiend idee. Schriftelijke overlevering, dat is betrouwbaar, want dat is vastgelegd, dat verandert niet. Dus ik vind het heel ernstig dat heel veel kinderen, heel veel jeugd geleerd wordt dat alles door mondelingen overlevering werd vastgelegd en pas later, ten tijde van de Babylonische ballingschap, werd op schrift gesteld. Nou, heeft die Wiseman, waar ik ze net al even op wees, die heeft ontdekt dat het woord Toledot heel veel voorkomt. In Genesis. Ik heb ze hier op een rij gezet. Dan zie je Genesis 2 vers 4, daar staat dit, de geschiedenis van hemel en aarde. He, daar staat geschiedenis altijd witte, dat is het woordje Toledot. En dan zien we het volgende stukje, dat is Genesis 5 vers 1, daar lezen we dan, dit is het boek van de geschiedenis van Adam. Gek is, dan zou je zeggen, nu begint het. Nee, dan is Adams leven al afgelopen. Dus het staat aan het einde van zijn leven. Dan krijgen we, dit is de geschiedenis van Noach. Maar dan is zijn leven alweer voorbij. Dus we zien dat die zinnetjes over de Toledot, die staan altijd aan het eind van de geschiedenis. Wat voor ons een beetje vreemd overkomt. Je mag het thuis controleren. Dan nog even iets. Dan wordt er altijd gezegd dat het schrijven pas heel laat ontwikkeld is. Nou, ik zal u laten zien dat dat niet waar is. Bovendien, God zei, na iedere scheppingsdag zei hij, het is tof. Maar na de schepping van de mens zei hij, tof meot. Het is heel goed. Dat vind ik u allemaal tof, maar Adam was tof meot. En ja, we hebben ook natuurlijk geleerd dat wij eigenlijk wel wat gedegenereerd zijn. Dat merken we al onze kwaad, die soms in onze genen zitten, en die we zelf doorgeven aan onze kinderen. We zijn gedegenereerd, want die Adam, dat was een supermens, zou je kunnen zeggen. Die was geschapen naar het beeld van God, die kon niet beter. En wat wordt ons geleerd? Ik hou van die natuurprogramma's, en er zijn een aantal mensen die doen het heel mooi, zo'n, hoe heet die oude Engelsman ook alweer? Hardenburg, ja, precies, bedankt. Ik was zijn naam kwijt. Ja, die doet dat ook heel mooi. Alleen het is wel echt zo'n evolutionist. En dat is zo jammer. Want hij leert in feite, hij laat de mensen zich verwonderen over die fantastische schepping. En dan haalt hij de schepper eruit. En dat is ernstig, dat is jammer. Nou, ik geloof dus dat Adam, ik denk zelf dat hij al lang kon schrijven. En dat kon een mens in korte tijd, kan hij dat gewoon leren. Misschien leerde hij dat zelf wel van God. Nou, hier zien we. De bibliotheek van Nineveh, er werden 20.000 tabletten gevonden uit de tijd van 668 tot 627 voor Christus. 1400 jaar voor Christus werd dit stukje gevonden in Jeruzalem, zo oud. Hier, 20.000 tabletten in het archief van Ebla van 2250 voor Christus. Dus dat is nog voor Abraham. Weer 20.000 kaitabletten uit Nuzi, ten oosten van de Tigris, 1500 voor Christus. Hier eentje, van 3300 tot 3100 jaar voor Christus uit Uruk. Nou, dan moet je mij niet vertellen dat niet al heel vroeg de mens kon schrijven. Hier nog eentje, uit Pakistan, ook zo'n hele oude. Ja, en dan weten we dat in Genesis God al een belofte doet aan Adam. Dan zegt hij daar, en ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, tussen uw zaad en haar zaad. Dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen. Nou, ik neem aan dat ieder van u deze tekst kent. Wat zegt het Jodendom daarover? Niet het Jodendom van nu, maar het oorsprong, het oude Jodendom uit de Targum. He, wil je kijken naar wat Joden zeggen over dingen als de Messias, dan kan je het beste gaan naar de hele oude geschriften van het Jodendom. Want die hebben nog geen last gehad van de strijd tussen christenen en Joden. Dus, deze Targum van Jonathan ben Uziel, die zegt, en het zal geschieden als de zonen, die beschrijft dus het ware, deze tekst, en de Targum is een soort vrije vertaling en uitleg van de tekst. En dat zal geschieden als de zonen der vrouw de wet zullen achten en dezelfde zullen doen, dat zij bereid zullen zijn u op uw hoofd te slaan, om u te doden. En wanneer de zonen van de vrouw het gebod van de wet verzaken en geen instructies uitvoeren, dan zult u gereed zijn om hen in hun hiel te verwonden en hen pijn te doen. Niettemin zal er een medicijn voor de zonen van de vrouw zijn. Maar voor uw slang zal er geen medicijn zijn. Maar het zal zijn dat voor deze er een remedie voor de hiel in de dagen van de koning zal zijn. Messias. Dus je ziet, het oorspronkelijke Jodendom, voordat het christendom nog ontstaan was, begreep heel goed dat het hier over de Messias ging. Later zijn ze dat veel meer gaan ontkennen. Maar als je kijkt naar die eerdere geschriften, dan is er veel meer overeenkomst dan je zou denken. Nou, we gaan even naar die kleitabletten. Hier hebben we de eerste keer dat het voorkomt. Dit is de geschiedenis van hemel en aarde. En we zien dan dat die hele geschiedenis net achter de rug hebben. U ziet wel, het is Genesis 2 vers 4. Dan heb je de schepping al gehad. Dan heb je Genesis 1 al gehad. En dan komt pas die opmerking. Dit is de geschiedenis. Dit is het toledot. Dus dit is dan ook niet een opschrift wat er boven staat, maar een colofon. En in onze moderne boeken staan colofons vaak voorin. Maar vroeger stonden colofons altijd achterin. Die sloten het af en die omschreven iets over het geschrevene. Dus de colofon de benaming voor een mededeling aan het slot van een drukwerk. En deze Wiseman die was dat opgevallen in die hele oude kleitabletten. En die zag dat nu terug in de Bijbel. Die legde die link. En natuurlijk zijn er geleerden die het daar weer niet mee eens zijn. Dat heeft namelijk met de bril die je op hebt te maken. Even kijken. De volgende, de tweede, is Genesis 5 vers 1. Zet ze ver tot Adam. Dit is het boek van de geschiedenis van Adam. Ook daar weer. U kunt het zelf gaan controleren in uw Bijbel. Ook daar zie je weer dan eerder eigenlijk die geschiedenis van Adam alweer voorbij. En daar wordt er dus mee afgesloten. Nou, we sluiten dus, volgens Wiesemans, worden de tabletten, die kleitabletjes, want die waren maar klein, daar konden maar kleine stukjes op, zou je kunnen zeggen. Die werden afgesloten met zo'n soort zinnetje. En deze, in Genesis 11, 26, daar staat dan, Vayechi Terach, toen Terach geleefd had. En wat zien we? Daarna krijg je de volgende zin. En dit zijn de nakomelingen van Terach. Dus, het is toch wonder dat je het twee keer eigenlijk hetzelfde achter elkaar krijgt. En waarom deed men dat? Door dus een tablet te eindigen met een bepaald soort zin. En het volgende tablet ermee te laten beginnen, koppel je de twee tabletten aan elkaar. En wist je, oké, ik heb nu deze gehad, nu komt die volgende. Hey, deze sloot af met Terach, die begint met een zinnetje over Terach. Dan wist je, dit is de volgende bladzijde. Maar boeken hadden ze nog niet om. In de zin van blaadjes. Zo dun kun je klein niet maken. Ja, zou misschien kunnen, maar dat heeft geen duurzaamheid. En dus het waren van die kleine blokjes. Nou, dan moest je wel zoiets bedenken. En die mensen waren niet onnozel in die tijd. Dus niet de volgende generaties, maar de net vertelde ontstaansgeschiedenis, daar gaat het over. En die hebben de titel, dit is de geschiedenis van hemel en aarde, en de tijd toen zij geschapen werden, ten tijde dat de Heere God de aarde en de hemel maakte. Nou, dan zien we dan Mozes weer, die druk aan het schrijven is. Dit is het boek van Adams geslacht. En daar staat, Ze Sefer Toldot. Boek? Hadden ze toen al boeken? Ja, in deze tijd hadden ze al rollen. Daar begonnen de rollen te komen. Maar in het allereerste begin nog niet. Maar daar staat het woordje Safar. En Safar is van Sefer, wat wij kennen als boek. Dat betekent ook tellen. En het betekent schrijven. En het betekent vertellen. In ons woord vertellen, vertellen, daar zit ook het woordje tellen. Dat kan natuurlijk in het Hebreeuws mooi. Want iedere letter heeft ook een nummer. En je kan ook de letters gaan tellen. Dus tellen en vertellen horen bij elkaar. Daar komt het woordje Safar vandaan. Nou, dit is het boek. Datgene wat opgeschreven is, waar geteld is en geschreven is en verteld is van Adams geslacht. Nou, en dan wordt er het woordje kataf gebruikt. En kataf is eigenlijk niet zozeer schrijven, maar meer graveren, erin drukken als het ware. Nou, zo ging dat vroeger ook. Ja, en zo gaat het dan verder. Dit is de geschiedenis van Noach. En dan is Noach alweer voorbij. Dit is de geschiedenis van Yitzchak. Alato, dat, Yitzchak. En dan is het alweer voorbij. En zo gaat het maar verder. Dan zegt een zekere professor Rao, die zegt deze zin, die typische zin met Toldot, die markeert de verschillende stadia in de loop van de vertelling. Nou, dat is al mooi gezegd. Want het geeft blokken tekst aan, als het ware. Daar heb je een blok tekst. En dat eindigt met dat zinnetje. En daar heb je weer een blok tekst. En dan zegt Wieseman, deze zin is de colofon van het kleitablet. In mijn ogen horen die twee, die vullen elkaar helemaal aan. Dus toen Mozes, zeg maar, de dingen op ging schrijven, toen had hij een hele zware rugzak. En die rugzak die zat vol met kleitabletten van al zijn voorgangers. Van alle mensen die voor hem leefden. Ik zeg het nou maar even een beetje plastisch. En al die kleitabletten gebruikte hij om, zeg maar, die vijf boeken van Mozes te gaan schrijven. Nou, de overgang van generatie naar generatie en de verantwoordelijkheden naar de volgende generatie. Zijn die belangrijk? Jazeker. Jazeker zijn die belangrijk. En zo zien we dat al die kleitabletten, geven een lijn aan in de geschiedenis. Al die mensen schreven hun geschiedenis op. Want je kan toch zo wel nagaan dat anders jouw nageslacht gaat vergeten wie jij was. En zeker bij een man als Adam, die zeg maar zulke grote dingen meegemaakt heeft. Die man die was er niet, die is niet geboren. Hij is plotseling er op die aarde neergezet. Gemaakt uit stof. Nou, dat ga je toch zeker doorgeven aan je kinderen. Dat kon Mozes nooit weten. En als je door mondelinge overlevering zou doorgeven, nou, dan weet ik niet wat er van overbleef. Dus ik geloof ten stelligste dat dit zo is. Even een zijstapje. De cyclus van het dierenleven. Het begint bijvoorbeeld met wij. Er wordt een kuikentje, er wordt een kip en hij gaat dood. Of in onze pan, of hij gaat gewoon dood. Maar in ieder geval, dat is de cyclus van het dierenleven. Heeft het enig doel naar de toekomst toe? Ja, misschien weer het doorgeven van een ei aan de volgende generatie. Dat. De antieke heidense wereld, daar was het mensenleven behoorde tot een eindeloze cyclus. Het leven draaide en het stopte en dan was het over. Tegenwoordig zeggen ook veel mensen dat. He? Als je sterft, dan is het over, dan is het voorbij. Dus maak ervan wat je ervan maken kunt. Geniet en heb plezier enzovoort. Maar als mens, en dat leert de Bijbel ons eigenlijk, kunnen we uitstijgen boven die saaie cyclus. Boven alleen maar dat rondje. Want wij zijn meer dan dieren. En dat is ook alweer zo'n leugen die ons bijgebracht wordt. Alsof wij zouden afstammen van de apen. Nou, als je afstamt van de aap, kun je ook gedragen als een aap. Denk ik altijd. Toch? Maar dat wordt er wel ingestampt. Iedere dag op tv, op school, overal wordt het ons geleerd. Ja, wij zijn gewoon ook dieren. Met de dieren. En nu gaan we de dieren, die gaan we behandelen als mensen. Daar doen we soms zo verschrikkelijk zielig mee. En de mensen, die gaan we behandelen als dieren. Dus de hele boel wordt verward. De Heeren nu zeiden tot Abraham in Genesis 12, ga uit uw land, nou u kent dat gedeelte, en uit uw maagschap en uit uw vaders huis naar het land, dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen, en uw naam groot maken, en gij zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal ik vervloeken, en met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. Hier zie je plotseling dat die mens Adam uit die cyclus mag treden. Die gaat in feite een enorm vergezicht zien. Die gaat zien dat er iets is in de toekomst, dat er iets gaat gebeuren. Dat God een plan heeft. En dat is wel even wat anders. En als mens kunnen we dus uitstijgen boven die cyclus. Psalm 139 zegt, doorgrond mij God en ken mijn hart. Peil mij en weet wat mij kwelt. Zie of er geen verkeerde weg ga. En leid mij over de weg die eeuwig is. Er is dus een soort van eeuwige weg door de historie heen. En die weg moeten we niet uit het oog verliezen. En daarom ben ik ook zo blij met Messiaanse gemeentes. Want die zien in ieder geval dat we voortbouwen op Israël. Op datgene wat God met Abraham, Isaac en Jacob begon. En dat dat voortgaat. En dat er niet een enorme knik zit. Maar dat hij gewoon verder gaat met zijn plan. Hij verandert zijn plannen niet zomaar. Nou, Abraham, breek uit je cirkel, zegt hij eigenlijk. Een gloednieuwe visie op het doel van het leven. Er is vooruitgang, er is, je kan verder. Je kan naar de toekomst toe en God heeft een plan met al die generaties. En de voortgaande generatie die draagt, de voorgaande generatie, die draagt een schatkamer aan wijsheid en kennis waar de nieuwe generatie op kan bouwen. Ja toch? Tenminste, ik zie dat heel duidelijk van. Alles wat we hier staan te vertellen, wat we staan te doen, is niet zomaar plotseling ontstaan. Nee, dat is een lijn die er ligt in de historie. En iedere nieuwe generatie komt dichter bij de perfecte Messiaanse eeuw die aanstaande is. Als de Messias komt en die gaat alles herstellen. En dat is mooi om te zien. En hoe gebeurt dat? Door beeldoverdracht. En het is een heel natuurlijk proces. Het jongetje die doet zijn vader na. Het jongetje doet zijn vader na. En natuurlijk ook zijn moeder. Hè? Ik heb nou deze plaatjes genomen. Maar dat noemen we beeldoverdracht. Maar dat is niet alleen met scheren of niet scheren. Of met dikke spierballen. Maar dat is ook met wie ben jij? Waar ga je naartoe? Dat geef je door aan je kinderen. En zo zet je ze als het ware in die lijn die God in deze schepping gelegd heeft. Malachi 4 vers 6. En zal het hart der vaderen terugvoeren tot de kinderen. En het hart der kinderen tot hun vader. Opdat ik niet komen en het land treffen met de ban. Het hart der vaderen terugvoeren tot de kinderen. Ah, kijk, daar zie je dus weer die lijn, hè. Vaderen, oudvaderen, Noach en al die mensen van vroeger. En naar de toekomst toe, de kinderen. En dat is één grote lijn die bij elkaar hoort. Van mensen die God dienen. En dat doen ze op basis van Torah, op basis van die standaard die God gegeven heeft. En die is niet veranderd met het Nieuwe Testament. Die standaard blijft. Ik tref op Facebook dan wel eens mensen aan die zeggen, Torah, de wet is helemaal afgedaan, we hebben nu de geest. En die gaan dan allerlei gekke dingen bedenken die de geest hun ingeeft. Ik zeg niet dat de geest niet iets in kan geven, dat is niet wat ik zeg. Ik zeg alleen, als je Torah loslaat, dan heb je geen toetsing meer. Dan weet je niet meer dat wat in jouw hoofd opkomt, dat het van jezelf is. Of dat er een gedachte is die je erop gedaan hebt. Of weet ik veel waar die vandaan komt. Al die gedachten moet je kunnen toetsen. En dat kun je doen aan de hand van het woord van God. En dat is ook wat de Bijbel ons leert. Daarom kunnen we daar niet zonder. Want dat blijft ook als de geest in ons werkt, blijft dat van belang. Psalm 145. Geslacht aan geslacht zal uw werken roemen. Ze zullen uw machtige daden verkondigen. Kijk, daar zien we weer die lijn die door moet gaan. En dat leert de Bijbel ons ook. Dat we onze kinderen moeten wijzen op de Allerhoogste. En op zijn plan met hun leven. En Johannes 14 vers 9 zegt ook. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Heer die grote lijn die er doorheen ligt. En dan die mooie opdracht die daar ligt in Deuteronomium 6. Deze woorden die ik je opdraag zullen in je hart zijn. Je scherpt deze woorden je kinderen over, woorden je kinderen in. En je spreekt erover wanneer je in je huis zit, wanneer je onderweg bent, wanneer je gaat liggen en wanneer je opstaat. Dus dat moet gewoon doorgegeven worden. En ja, als we dan Galaten 3 nemen. Op dezelfde wijze heeft ook Abraham God geloofd en het is hem tot gerechtigheid gerekend. Dus geloof is tot gerechtigheid gerekend. Hij bemerkt dus dat zij die uit het geloof zijn, kinderen van Abraham zijn. Daar zien we toch die lijnen terug. Dus die Abraham van op dat lijstje daar ergens van rond het jaar 2000 naar de schepping, daar mag ik een kind van zijn. Dus daar zit er een lijn tussen mij en hem, door geloof. En de schrift die tevoren zag dat God de heidenen uit geloof rechtvaardigt, heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd al. Dus dat is niet iets wat tussen het Oude en Nieuwe Testament ergens wat daar ongeveer begint, maar dat is al aan Abraham verteld. Ja, zelfs aan Adam al verteld. En u, want Adam wandelde er iemand door de hof, denk je niet dat God, dat hij zeg maar al deelde met hem? Dat moet toch zo zijn? En nu zullen alle volken gezegend worden. Zij die uit het geloof zijn, worden dus gezegend samen met de gelovige Abraham. En zo zien we die fantastische lijn die er ligt in de Bijbel. Ja, Toledot, ontstaansgeschiedenis. Ik wil eigenlijk een beetje af gaan sluiten met Hebreeën 11. Het geloof, er staat ki ha-emuna, nu is de zekerheid der dingen die men hoopt, staat natuurlijk in het Grieks, is hier vastgelegd, Als je dan terugbrengt naar de Hebreeuws, dan staat dit er. In het woordje emuna. Nu is de zekerheid der dingen die men hoopt. Dus dit is de zekerheid, hè. En het bewijs der dingen die men niet ziet. Want door dit geloof is aan de ouden een getuigenis gegeven. Door geloof, de emuna, verstaan wij dat de wereld door het woord Gods tot stand gebracht is, zodat het zichtbare niet ontstaan is uit het waarneembare. Door het geloof, de emuna, heeft Abel God een beter overgebracht dan Kaïn. Hierdoor werd van hem getuigd dat hij rechtvaardig was, dat God getuigenis gaf aan zijn gaven. En hierdoor spreekt hij nog, hè, die lijn weer, hè, nadat hij gestorven is. Hoe wisten ze dat dan? Hoe wisten ze dat dan, als hij nog spreekt? Dat moet toch ergens vastgelegd zijn? Door het geloof, de emuna, is Henoch weggenomen, zodat hij de dood niet zag. En hij werd niet meer gevonden, want God had hem weggenomen. Want voordat hij werd weggenomen, is van hem getuigd dat hij God wel gevallen was geweest. Maar zonder geloof, uwelo, emuna, is het onmogelijk hem welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij bestaat. En een beloner is voor wie hem ernstig zoeken. Hoe kun je dan theologen hebben die niet meer geloven? Wat is dat dan nog? Door het geloof, de emuna, heeft Noach, nadat hij een godspraak ontvangen had over iets dat nog niet gezien werd, eerbiedig de ark toebereid tot redding van zijn huisgezin. En door dat geloof heeft hij de wereld veroordeeld en is hij een erfgenaam, een jaras geworden der gerechtigheid die aan het geloof beantwoordt. En eigenlijk zien we hier weer die hele grote lijn. Ook in het Nieuwe Testament wordt er vastgehouden aan die oude lijn die doorloopt. Nou, het Nieuwe Testament spreekt over mannen van de weg. Wat zou nou die weg zijn? Dat is niet de weg. Gods weg is volmaakt, het woord van de Heer is zuiver. En zie, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Matthäus 28, vers 2. Daar zou ik mee willen afsluiten. Amen.